De kerkraad maakt u nog bekend dat DV donderdagavond de kerkraad vergadert. Gelegenheid tot doopaangifte om 8:30 en overige bezoek na 8:30.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het tweede vers en het vierde vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde vers, zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 2 en 4 van 25. stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om daarna te zingen uit de 38e psalm, het 6e vers. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden. En wat er verder volgt in vers 6 van de 38e psalm. Daarna wordt u het woord van de Heere geopend in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Het derde hoofdstuk, Galaten 3, vanaf vers 19 tot en met vers 29. De schriftlezing Galaten 3, vanaf vers 19 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe maar hartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wie net beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder zijn zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof aan Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof. dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, dat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, dan zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt alle kinderen Gods, door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daar is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, dan zijt gij dan Abraham's zaad. Naar de beloftenis erfgenamen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Galaten 3, en daarvan vers 24 en 25. Galaten 3, vers 24 en 25. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over bediening en toepassing van zijn woord. In onze voorbeden willen we gedenken aan broeder Terlouw, wiens lichamelijke omstandigheden achteruit gaan en aan Hester Verbaas. We willen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, God van de hemel en van de aarde, Gij die aan het begin van al het leven staat en die ons leven onderhoudt van dag tot dag en ons op deze zondagmorgen samenbrengt in uw huis rondom uw woord. Wij danken en erkennen uw naam voor uw bemoeienis die Gij daarmee met ons allen betoont. Dat u ons hebt gelaten in het heden der genade en dat we mogen samenkomen op de plaats waar Gij naar uw belofte in ons midden wilt zijn. Want Gij hebt het toch zelf gezegd in uw woord, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar wilt Gij toch in het midden zijn. En daarom bidden we u naar uw eigen beloftewoord. O God aller genade, woon en werk deze morgen in ons midden. Wonderen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Want we hebben net uw wet gehoord. En als we alle ons leven leggen naast uw heilige wet, wie van ons zou dan durven te zeggen dat die zonder zonde is? Wie van ons zou dan durven te beweren dat hij geheel heeft geleefd naar uw geboden? O Heere, als de Zoon één is, wilt u zijn harde, hoogmoedige hart verbreken? Ja, als er de zijn die menen dat het met hen wel meevalt en dat de wet hen niet schuldig stelt voor u, de heilige en de rechtvaardige God. O Heilige Geest, overtuig van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Breng ze in de schuld die hoog staat in zichzelf. En dat kunnen mensen zijn die hard in de wereld zit, die opgaan in de dingen van het hier en nu. Maar het kunnen ook vrome fariseërs zijn die zichzelf op de been houden met van alles en nog wat ze bij elkaar hebben geraapt, zonder ooit aan de grond te zijn gekomen en niets over te hebben gehouden dan zonde en schuld alleen. En daarom bidden we u, o God alle genade, werk dan door de werking van uw Heilige Geest in zulke harten. En daartoe gebruikt u toch ook de wet. De wet die toch ook schuldig stelt, die ook bepaalt bij de ongerechtigheden, die ons laat zien alles wat er in ons leven fout is, wat niet kan bestaan voor uw heilig aangezicht. Maar geef dan toch dat we zo door de wet ontdekt aan onze zonden, bepaald bij onze schuld, verlegen mogen raken om die grote wetsvolbrenger, de Heere Jezus Christus. We bidden u om uw zegen. Gij die ons hart kent. Gij die weet hoe we staan tegenover u, de Heilige. We bidden u, werkt u in het midden van de gemeente zo dat u aan uw eer komt. Gedenk ze die ten dode toe wankelen, die leven voor eigen rekening, die genoeg hebben aan hun godsdienst, of die menen genoeg te vinden in de dingen van deze wereld. Breek alles in hun leven af en dat ze ontdekt aan hun zonde aangewezen raken op het bloed, de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Heere, u kent ze ook, die juist met deze dingen zoveel strijd hebben, die weten van zonden in hun leven, die ook de stem van het aanklagend geweten ook dikwijls van binnen horen, en die ook weten vanuit uw woord dat de verlossing buiten hen ligt in de Heere Jezus Christus, maar die er voor zichzelf niet bij kunnen, zo beschroomd als ze kunnen zijn, zo kleindenkend van zichzelf en zo grootdenkend van u, de Heer, dan mogen we u bidden, neemt gij ze toch aan de hand, o Heilige Geest, en breng gij ze toch aan de voeten van die hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus, opdat ze onderwijs uit zijn mond mogen ontvangen. Gedenkt u uw volk en kinderen, zij die er iets van weten, wat het is om enkel uit genade door het geloof gerechtvaardigd te worden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar wat kan het ook in hun leven soms weer donker zijn geworden, en dat naar hun beleving u geweken bent en duisternis in de ziel is gekomen. Er kunnen daar vele redenen voor zijn, maar we bidden u, Heere, wilt u dan in zulke harten opnieuw komen te getuigen van dat heil dat er ligt in Christus, opdat het donker mag opklaren en ze met geopende zielsogen mogen zien op hem, het Lam Gods. En zo mogen we vragen of gij de rijen door wilt gaan en het woord wil komen toe te passen aan de harten van oud en van jong. Gedenkt u uw dienstknecht. Geef hem wat hij nodig heeft, een stem om te spreken, de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, opdat hij het op de kansel niet zelf hoeft te doen, maar dat het hem gemakkelijk gemaakt wordt, en dat gij hem ook geeft te spreken wat naar de zin en mening van de Heilige Geest is. Wilt u zo zijn met al uw dienstknechten die vandaag uw woord hebben te brengen? In het bijzonder mogen u dat bidden voor dominee Visser, die in de gemeente van Rijnsaterwoude mag voorgaan. Gedenkt u hem in die kleine gemeente en geeft toch ook dat uw woord ook daar zijn kracht mag doen onder jong en oud. Zo mogen we heel deze gemeente aan u opdragen. Gij die de harten kent en weet wat er omgaat in de gedachten. Levens die soms gekneusd, geknakt en gebroken kunnen zijn door de wonden van het leven. Mensen die ziek zijn. Als we denken aan broeder Terlouw, wiens lichamelijke omstandigheden achteruit gaan, dan mogen we u vragen, ontfermt u zich over hem, Heere, en wilt u hem naar lichaam en naar ziel gedenken, en dat zijn oog opgeslagen mag zijn naar omhoog, om het van u, de Heere, te verwachten. We bidden nu voor Hester Verbaas. U kent ook haar situatie. En dan mogen we u vragen, gij die aan het begin van haar leven stond, die haar wonderlijk hebt gevormd in de moederschoot, ontfermt u zich over haar en geef haar te zien wie gij zijt, haar schepper, en wat gij ook in die beloften van de doop haar hebt toegezegd, En wilt u zich over haar leven ontfermen? En wilt u haar geven wat ze behoeft, opdat ze mag ontdekken, mag verstaan dat de ware rust, de ware vrede ligt in het bloed van de Heere Jezus Christus. En we bidden u, gedenkt u haar en wees haar nabij. En alle die om haar heen staan, geef ze de kracht, geef ze de moed, geef ze de wijsheid van spreken, van zwijgen. Maar bovenal geef ze ook het aanhouden, ook in het gebed, aan de troon van uw genade. Want gij zijt toch ook die God die op de gebeden ook wonderen wil werken. Zo mogen we u bidden voor ook anderen in de gemeente waar zorgen zijn. Al wordt er niet altijd bij naam genoemd, gij kent ze die gebukt gaan onder lichamelijke noden. Thuis, in een verzorgingstehuis of in een ziekenhuis, gedenkt u ze. En wilt u ze in alle opzichten nabij zijn. Opdat te midden van de lichamelijke moeite en soms de afbraak van het lichaam, de moedeloosheid niet toeslaat, maar dat er moed wordt gegrepen vanuit uw woord, waarin gij uzelf bekend maakt als die getrouwe God, die toch ook de krachten wil vernieuwen van hen die het van u, de Heere, verwachten. Gedenkt u hen die in de rouw zijn gekomen, korter of langer geleden, waar verliezen zijn, lege plaatsen worden gevoeld, ontfermt u zich over hen. En zo mogen we heel de gemeente aan u opdragen, van jong tot oud, bij voorspoed en in tegenspoed, in gezondheid en bij krankheid. Geef toch dat ze in alle opzichten hun heil bij u, de Heere, mogen leren zoeken. En we bidden u, wilt u daartoe vanmorgen trok de bediening van uw woord gebruiken, en dat alles mag wegvallen en we niemand anders horen dan u alleen. En alles wat ons bezet en bezig kan houden, van de drukte van alle dag, dat het op deze afgezonderde dag, deze zondag, die stemmen het zwijgen wordt opgelegd. En we mogen ondervinden dat gij die God zijt, die nog evenwel dezelfde is en blijft. Die God die zondaren opricht uit het slijk, mensen trekt uit de duisternis en brengt tot uw wonderbaar licht, opdat uw naam daarvoor de eer mag ontvangen en zondaren in Christus het leven zouden vinden. Ach Heer, het kan niet om ons. Wij hebben niets om tot u mee te komen dan enkel onze zonde en onze schuld. Doe het om uw naams willen. Neem toch redenen uit uzelf, opdat uw naam de eer mag ontvangen. We vragen het u om Christus wil. Uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 51ste psalm. En daarvan het eerste en het tweede vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En ook het tweede vers, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Vers 1 en 2 van de 51ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 147e psalm. En daarom van het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en verbindt ze in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Vers 2 van 147, straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, de schriftlezing begonnen vanmorgen mee met die vraag: waartoe is dan de wet? Waartoe is de wet als die wet toch niet rechtvaardigt? Als die wet toch niet levend maakt? Als je door het onderhouden van die wet toch niet tot God kan komen? Als die wet niet is bedoeld om zalig te maken, wat moet je dan eigenlijk met die wet? Waarom gaf God die wet? Wat heeft het voor waarde dat wij ons zo ijverig bezighouden met die wet en ons kwellen om die wet te onderhouden? Waarom zouden wij dan eigenlijk nog dat zware juk van de wet willen dragen, als het ons toch niet dichter bij de zaligheid brengt? Al mijn ijver, mijn ernst, mijn inspanning, al mijn pogingen om naar die wet te leven, alle keren dat ik zo mijn best doe om die wet te houden, waar is dat dan eigenlijk voor nodig geweest? Als ik hier die woorden van Paulus lees. Als het toch geen waarde heeft met het oog op het verkrijgen van de zaligheid. Dat roept dan toch de vraag op: waartoe is dan de wet? En misschien bij deze of gene zelfs de gedachte: kunnen we de wet dan maar beter niet afschaffen? We slaan de wet over en zondags lezen we de wet niet meer voor. De wet kan ons immers toch niet levend maken. Het zijn geluiden die je hoort. Onder de Galaten. Maar ook onder ons, in ons land. Zeker volop in evangelische kringen. Maar misschien ook wel in de gereformeerde gezinten. Maar nee, dat is uiteindelijk niet de weg. En dat kan niet en dat mag ook niet. Want de wet, die heeft wel degelijk betekenis. En dat onderstreept Paulus nou in onze tekst. Voorwaar geen eenvoudige tekst. Maar we willen er naar gaan luisteren onder het thema zaligmakend onderwijs. En dan twee gedachten. In de eerste plaats de pedagoog. En in de tweede plaats de onderwijzer. Zaligmakend onderwijs. In de eerste plaats de pedagoog. En in de tweede plaats de onderwijzer. Jullie jongens en meisjes zullen naar school toe gaan. En het hangt er natuurlijk vanaf hoe oud je bent en in welke groep je zit op de basisschool. Maar er zal, als je zeker alweer wat verder bent, dan zullen er best wel een aantal veranderingen hebben plaatsgevonden. Je had eerst een juffrouw, nu heb je een meester. Op een bepaald ogenblik heb je leren lezen en leren schrijven. Maar misschien is er nog wel iets veranderd. Misschien nog maar kort geleden. Het was altijd zo dat je door je moeder naar school werd gebracht. Of door een oudere broer of een oudere zus. Want je vader en je moeder vonden het veel te gevaarlijk dat je alleen naar school zou gaan. Je moest een drukke weg oversteken. Er lag geen fietspad, het was een gevaarlijke weg. Misschien zelfs wel hele andere gevaren waarvoor ze vreesden onderweg. Maar nu mag je alleen naar school. En je bent er misschien ook wel trots op. Dat je moeder of die oudere broer of zus niet meer meegaat. Ze zeiden thuis tegen je, je bent nu groot genoeg om zelf naar school te gaan. En nu moeten jullie, en nu trouwens maar niet minder, dat beeld nu proberen vast te houden bij de verklaring van onze tekst. Want het is een moeilijk gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En de brief aan de Galaten is ook in een bepaald opzicht leerstellig van aard. En in deze brief komt Paulus op voor de leer die naar de godzaligheid is. En hij bestrijdt daarin de dwaalleer. En in de achterliggende hoofdstukken is hij daar ook mee bezig geweest. En daarin heeft hij voortdurend benadrukt dat je niet door de werken der wet zalig kunt worden. Zalig word je alleen door genade. Maar dat riep dus die vraag op waarmee we begonnen. Waarom is de wet dan nodig? Waartoe is dan de wet? En uitgebreid gaat Paulus daarop in ons schriftgedeelte. Nogmaals, geen eens zo eenvoudig. Als u verschillende verklaringen erop naleest, dan zult u ook zien dat die verklaringen bij deze tekst lang niet allemaal gelijkluidend zijn. En we laten dan ook vanmorgen een heel aantal zaken liggen. Het gaat eigenlijk om die kernvraag. Wat is het doel van de wet? En om die vraag te beantwoorden gebruikt de apostel verschillende beelden. Dat zien we al in vers 21. In vers 21 komt daar die ervaren tegenstelling tussen de wet en de belofte. Tussen Mozes en tussen Abraham. En Paulus die benadrukt daar dat die twee, wet en belofte, Mozes en Abraham, geen tegenstelling vormen. Ze zijn geen vijanden die tegenover elkaar staan. Maar ze zijn vrienden die met elkaar samen optrekken. In vers 23 vergelijkt Paulus dan de wet met een kerker. Als hij spreekt, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Het is het beeld van een gevangenisbewaarder die ervoor zorgt dat de gevangenen niet kunnen ontsnappen. Dat is ook een werking van de wet. Luther die zegt daarvan, voordat de tijd van het evangelie kwam, was het de functie van de wet dat zij ons achter slot en grendel zal houden. Het is ook een beeld wat zijn eigen uitwerking met zich meebrengt. Maar dan vanaf vers 24 komt Paulus eigenlijk tot zijn eigenlijke beantwoording op die vraag wat nou het doel van de wet is. En daarbij laat hij dan de beeld uit vers 23 liggen en schakelt hij over op een ander beeld. Als hij dan zegt, zo is dan de wet onze tuchtmeester tot Christus geweest. En al die verschillende beelden uit die achterliggende verzen, die hebben dan allemaal steeds weer een ander element van betekenis in zich. Maar dit is de kern, het beeld van een tuchtmeester. Daarom is de wet nodig. De wet als tuchtmeester. Maar wat is nou een tuchtmeester? In andere Nederlandse vertalingen wordt het vertaald als leermeester of de wet hield toezicht op ons. In de King James wordt het vertaald als schoolmeester. Een andere Engelse vertaling heeft het woordje guardian, bewaarder, bewaker. Er zijn dus verschillende vertaalmogelijkheden van het woordje tuchtmeester. In de grondtekst staat het woord pedagogos. De wet is onze pedagogos. Twee woordjes, pijs en ago. Pijs van kind en ago van voeren. Een woord dat maar 3 keer voorkomt in het Nieuwe Testament. 2 keer in Galaten, we hebben dat gelezen. En vervolgens dan nog een keer in 1 Korinthe 4, waar het door de Statenvertalers vertaald wordt met leermeester. Een woord pedagogos dat ons dus doet denken aan een pedagoog. Nou, vandaag de dag is een pedagoog iemand die de ontwikkeling van een kind goed gadeslaat. Vaak een universitaire studie achter de rug en die kan ook allerlei adviezen geven als het gaat om de vorming en de ontwikkeling van een kind. Maar een pedagoog of een pedagoog in Paulus' dagen was iemand anders. Die pedagoog was een voorname slaaf. Die was belast met het toezicht over de kinderen van zijn baas. Dan ging het dus om kinderen van welgestelde Grieken of welgestelde Romeinen. En die kinderen, die kregen vanaf hun 7e tot hun 17e toezicht van hun pedagoog. En die pedagoog, die was er verantwoordelijk voor dat die kinderen van de baas zich niet te buiten gingen aan allerlei kattenkwaad en allerlei slecht gedrag. En als zo'n kind naar school toe moest, ging die pedagoog met hem mee. En die begeleidde de kinderen naar het gymnasium, waar ze gymnastiek kregen of waar ze onderwezen werden in de leer van de filosoof. En die pedagoog die moest erop toezien dat die kinderen zich ook goed gedraagden onderweg naar school. En die pedagoog beschermde die kinderen tegen allerlei verkeerde invloeden of zondige verleidingen die onderweg op hun pad konden komen. Zo'n pedagoog die moest ervoor zorgen dat de kinderen daadwerkelijk in de klas kwamen. Het was zijn taak om die kinderen veilig naar school te leiden. En dan moest hij soms met harde hand optreden om die kinderen naar school te krijgen. Moest zorgen voor een strakke discipline. Maar het onderwijs zelf, daar had hij niets mee te maken. Dat was het werk van de didaskolos, de leraar. Daar stond de pedagoog buiten. De pedagoog moest die jongen alleen afleveren bij de meester. Echte onderwijs kreeg je in de klas. Dat gaf de meester. Dat waren de rollen. De pedagoog brengt de leerling naar de klas. En de onderwijzer, die staat voor de leerling in de klas. En dat is nou het beeld dat Paulus gebruikt als het gaat om het doel, om de betekenis van de wet. Die pedagoog brengt de leerling bij de meester. En zo de wet. De wet levert een mens af bij de meester, Jezus Christus. Dat is de bedoeling van de wet. Of zoals Paulus het heeft geschreven aan de Romeinen, het einde van de wet is Christus. De wet is daartoe gegeven om een mens te leiden tot Christus. Dat is het doel van de wet. Om iemand af te leveren, mag ik het zo zeggen in dat beeld, om iemand af te leveren in die klas bij die hoogste profeet en leraar, Jezus Christus. Want hij geeft zaligmakend onderwijs. Dat doet de pedagoog niet. Dat doet de meester. De wet maakt niet zalig. Dat doet Christus. En ligt daar al niet de eerste les in onze tekst? Want hoe vaak draaien wij de rollen in de kerk niet om. Dan wordt de pedagoog, de wet, voor de klas gezet. En dan wordt het erin gestampt. Gij zult niet. En gij zult niet. En gij zult dit. En gij zult dat. En zo wordt getracht, en probeer dat beeld maar wat vast te houden, om die leerling te krijgen op een hoger niveau. En de leerling wordt aangespoord en soms aangesweept om zijn leven te verbeteren en allerlei zonden af te leggen. Zo wordt de wet nog wel eens gebruikt. De wet als een pressiemiddel tot de mens om zichzelf op te knappen en zichzelf te verbeteren. En dan staat er de pedagoog voor de klas en die roept het uit: doe dit en gij zult leven. Aan de slag. Aan het werk. Dan zit je daar en je hoort het. Maar zo'n kind schompelt ineen, want hij kan dat niet en het lukt hem niet. Wat een overmaat van ramp gaat die pedagoog de wet alleen nog maar harder roepen. Doe dan, probeer het dan zelf. Ga dan aan het werk en wees er dan mee bezig. Maar het lukt niet. En het kind raakt in de vernieling. Het raakt wanhopig. En het weet niet meer wat het moet doen. Want het kan onmogelijk voldoen aan de eisen van de wet. En ziet u, dan gaat het verkeerd als die pedagoog zich gaat bemoeien met het onderwijs dat die meester moet geven. Dat is zijn taak niet. Dan gaat het verkeerd. En is dat dan niet het probleem van mijn hart, van uw hart en van jouw hart? Dat wij zo fundamenteel verkeerd denken over de wet. Dat het zo in ons bloed zit, dat wij menen dat wij zelf iets moeten doen, iets moeten bijdragen aan de zaligheid. En dat we doen alsof de wet onze leermeester is, die ons zaligmakend onderwijs kan geven. En dat we zo misschien elk jaar een klas hoger kunnen komen. En als we maar genoeg onderwijs ontvangen en genoeg ons best doen, komen we vanzelf op een hoger niveau. Vergeet het. Dat onderwijs kan de hemelse toets uiteindelijk niet doorstaan. En slechter onderwijs dan dat bestaat er ook niet. De mening dat de mens zelf de gerechtigheid kan verwerven, Luther noemt het de slechtste en de verderfelijkste mening die er is op de wereld. Wat Luther zegt daarvan: met deze pest, ik citeer hem, met deze pest, dat de mensen menen door eigen werken rechtvaardig te kunnen worden, regeert de duivel op de aarde. En Luther zegt zelfs: deze mening is de kop van de slang en de strik waarin de duivel alle mensen gevangen houdt. De pedagoog moet uit het klaslokaal worden geweerd. En de wet is niet bedoeld als onderwijzer, maar als tuchtmeester, als pedagoog. De wet is door God gegeven, door de bediening van de Heilige Geest, een zondig mensenkind af te leveren bij die hoogste leraar en profeet. En hoe? Nou, dat heeft Paulus al gezegd. Want dat lezen we ook in vers 19. Als hij er ook bij zegt, eerst die vraag: Waartoe is dan de wet? Maar dan het antwoord. Zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld. Om de overtredingen wil. Zeker? Die pedagoog die moest ervoor zorgen dat het kind zich onderweg niet te buiten ging aan allerlei kattenkwaad. En zo dient de wet ook uiteindelijk om de zonden te beteugelen. En ons leven te reguleren. Dat ik niet doodsla. Dat ik iemand niet bedrieg. Dat je geen overspel pleegt. Dat de rustdag in ere wordt gehouden. Ja, daar dient de wet als pedagoog ook op toe te zien. En hij dient te voorkomen dat onderweg er allerlei gevaren opdoemen, waardoor het kind wordt verscheurd. En de wet als pedagoog moet me er ook voor bewaren dat ik op de weg ook zou toegeven aan allerlei zondige verleidingen die op mijn pad zouden komen. De wet heeft dus ook een bewarende functie. De wet dient om de goddelozen in toom te houden. En als een mens zich zoekt te ontworstelen aan de houtgreep van die pedagoog van de wet, dan valt hij ook ten prooi aan de machten van de boze. En dat zien we. Dat zal ook in Barendrecht zo zijn. Waar de pedagoog, de wet, naar huis wordt gestuurd en werkloos aan de kant komt te staan, dan wordt het een bende in de samenleving. Als iedereen kan doen waar hij zelf zin in heeft. Maar waar er nooit meer wat van wordt gezegd, van allerlei zonden en ongerechtigheden. En met het gevolg, er komt geen kind het klaslokaal meer binnen. Komt niemand meer uit bij Christus als we de wet werkloos aan de kant zetten en naar huis sturen. Maar de ware dienst en het eigenlijke gebruik van de wet, die ligt daarin dat het de mens ook bepaalt bij zijn zonde, bij zijn blindheid, bij zijn ellende, bij zijn goddeloosheid. Bij zijn overtredingen van Gods goede geboden. Van zijn God onteren. Dat is hetgeen wat de wet ons wil leren. De wet die mij duidelijk maakt dat God zich verschrikkelijk vertoont over de zonde. En dat hij de zonde ook niet ongestraft kan laten. De wet die geen spaanheel laat van de mens. Die probeert met eigen werken omhoog te klimmen. Nog maar een keer Luther. God wil dat woeste ondier vermorsen. Namelijk de mening dat men de gerechtigheid verdienen kan. En daarom is God gedwongen op Sinaï een nieuwe wet te geven. En dat met zoveel vertoon. Dat het gehele volk van schik te neergeworpen wordt. Omdat het menselijk verstand met zijn ingebeelde eigen gerechtigheid overmoedig wordt en meent zo een plaats bij God te kunnen verwerven, moet God iemand sturen die op het monster van menselijke eigendunk afstormt, het overwint en vernietigt. Die pedagoog, die tuchtmeester, die ons duidelijk maakt, je moet naar school. Je kunt niet zomaar wat rondhobbelen in het leven, want je bent dwaas. Je hebt geen verstand en je snapt nergens wat van. Je hebt onderwijs nodig. En zo ontdekt de wet de mens aan zijn blindheid. Aan zijn onverstand. Aan zijn hoogmoed. En de wet, die werpt een mens neer. Die meende wat zelf wel wat te zijn. En de wet is als een hamer die het harde, verharde hart in stukken slaat en op de grond brengt. Maar wij mensen, wij zijn zo dwaas dat wij geen pedagoog, dat wij geen wet willen. We zijn ook zo dwaas dat we altijd weer onder die les van de wet, van die tuchtmeester, van die pedagoog uit willen kruipen. En leeft het in het hart, ik zal zelf mijn best wel doen. Ik ga zelf mijn leven wel beteren. Al moet ik daarvoor het klooster ingaan. Lukt mezelf wel om me zo op te knappen. Maar die pedagoog, die tuchtmeester, die wet, die laat je niet los. Want het is de taak van die pedagoog om het kind naar school te brengen. En dat kind in die dagen, dat moest onderwijs ontvangen van de didaskalos, van die leraar. En het was dus ook voor het eigen bestwil van dat kind dat die pedagoog met een strakke discipline optrad. En soms ook met een stevige hand dat kind meenam onderweg naar de leraar. En zo is het nou ook met de wet. De pedagoog, de tuchtmeester der wet, die laat niet los. En met harde hand bepaalt die wet ons bij de zon. En het verschrikt. En het openbaart de toorn van God over de zonden in ons leven. En het is ook zijn taak om ons indringend de schrik van Gods toorn aan te jagen. Ja, zo te overtuigen van zon, van schuld, van vloekwaardigheid, dat we als het ware verlegen raken om dat onderwijs. Want dat wil de wet nou bewerken. Ook toen vanmorgen die 10 geboden weer werden voorgelezen. Dat we ons eigen leven ernaast gingen leggen. Als een spiegel waarin we keken. En dat die wet ons ook bepaalde bij wie wij zijn voor God. En dat we kregen te zien, ja, zoals ik ben, kan ik voor God niet bestaan. En wat ik ook in mijn leven heb geprobeerd. En hoe ik ook mijn best heb gedaan om mezelf op te knappen. Die wet beschuldigt mij alleen. En die wet stelt me elke keer weer schuldig. Want ik kan niet voldoen aan de eis van Gods wet. De eis van volkomenheid. Zo wil die pedagoog die wet als tuchtmeester, wil die op een mens inwerken, zodat hij als het ware, mag ik dat beeld maar gebruiken, naar dat klaslokaal toevlucht en het ook beleidt: o meester, ik ben zo dwaas, ik heb geen verstand, onwetend van de kennis van u. Maar u bent alwetend en ik mis alles, maar bij u is nou alles te vinden. Maak mij toch wijs tot zaligheid. En zou ik aan uw voeten mogen zitten om daar onderwijs te mogen ontvangen. Want zonder dat onderwijs zou ik voor eeuwig omkomen. Hebt u nu wel eens zo onder de wet gezeten? En heeft die pedagoog nu wel eens zo in uw nekvel gegrepen om u als een arme, ellendige, verloren zondaar die des doods waardig is, af te leveren aan de voeten van de Heere Jezus Christus? Overtuigd van uw zonde, bekendgemaakt bij uw schuld en bepaald bij uw strafwaardigheid, dat je ging verstaan dat je onderwijs nodig krijgt wat je wijs kan maken tot zaligheid. Op de weg naar de eeuwigheid hebben we alle die pedagoog nodig. Die tuchtmeester. Die tuchtmeester. Om je te bepalen bij de blindheid van je bestaan. En bij de ongerechtigheden in je leven. Dat je zo gaat leren hoe noodzakelijk het is dat je onderwijs gaat ontvangen van de Heere Jezus Christus. Want, en dat is toch ook wel de klem die er uiteindelijk in ligt. Als die wet als tuchtmeester, als die wet je nog nooit tot Christus heeft gebracht, weet u nog, Christus als het einde van de wet. Als die wet je nog nooit tot Christus heeft gebracht, die pedagoog, die tuchtmeester, dan heb je uiteindelijk nog nooit in waarheid gezeten onder die wet. Al hoor je die wet elke zondag. En dan zou je die wet elke dag gaan lezen. En dan sta je erop, en terecht, dat de wet wordt gehouden. Maar die pedagoog, die tuchtmeester van de wet, die heeft nou als taak om een zondaar te brengen tot die onderwijzer Jezus Christus. En als dat in uw leven nog niet is gebeurd, ja, dan heeft de wet ten diepste nog geen nut, nog geen betekenis gehad in uw leven. En dan ben ik bij onze tweede gedachte. De onderwijzer. Want we zeiden het al, die onderwijzer en die pedagoog, in een bepaald opzicht werken zij wel samen. Zoals het in het dagelijkse leven, de pedagoog staat ten dienste van het onderwijsveld. En waar nodig helpen ze elkaar, en in beide gevallen gaat het ook om het belang ook van het kind. Maar zo is het ook in het hoger onderwijs dat gegeven wordt op de school van de Heilige Geest. Mozes en Christus, de wet en de belofte, ja, in een bepaald opzicht staan ze tegenover elkaar, maar in een bepaald opzicht ook juist weer niet. Maar dat zien we hier nou. Het is juist die tuchtmeester, de wet, die pedagoog, die een mens ontvankelijk maakt voor Christus. Dat is het doel van de wet. De wet die de hoogmoedige mens verootmoedigt. De wet die de zondaar neerslaat. De wet die de mens op de grond werpt. Ja, zo dat je al zuchtend, hunkerend en verlangend je handen uitstrekt om het onderwijs dat Christus geeft te mogen ontvangen. Zo wil de wet werken dat je niet meer buiten dat onderwijs van school om kan. Dat je die leermeester Christus nodig krijgt. Dat doet de wet. Er wordt plaats gemaakt voor Christus. De wet maakt ontvankelijk voor Christus. Want door de wet is de kennis der zonde. En die wet, die pedagoog, die tuchtmeester, doorlicht nou heel ons menselijk bestaan. En het laat ons zien ons totale onvermogen om te leven naar Gods wil. En het slaat elke grond die we zelf hebben, slaat die weg onder onze voeten. En het leert me te zien wie ik ben. Een onverbeterlijk, een ellendig en een onbekeerd mensenkind van mezelf. En die pedagoog bepaalt je erbij dat je onderwijs nodig hebt. Dat je naar school moet. School om daar te ontvangen onderwijs van die hoogste onderwijzer, Jezus Christus. Waartoe is dus de wet? Om naar Christus te leiden. En dan? En dan moet de pedagoog vertrekken. Als de pedagoog het kind heeft afgeleverd in de klas, dan moet het weg. Zo'n slaaf moest dat kind bij de meester afzetten. Zoals dat voor jullie gold, jongens en meisjes, als je naar school ging, je moeder bracht je naar school, bracht je misschien tot aan het klaslokaal, maar dan vervolgens moest ze weg, want het onderwijs wordt gegeven door de juf of door de meester. En dat is nou ook eigenlijk het beeld wat Paulus hier ook gebruikt. Als we kijken in die versen 24 en 25, als hij het daar ook zegt. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Het is dus de taak van de wet om een zondaar tot Christus te leiden. Maar als hij tot Christus is geleid, dan zit de taak van die pedagoog erop. Heeft hij zijn werk gedaan? Natuurlijk, het is een beeldspraak. En als je een beeld gebruikt, gaat het ook op verschillende kanten ook mank. Dat zullen we ook maar steeds moeten beseffen. Maar laten we wel proberen dat beeld zoveel mogelijk vast te houden, omdat dat duidelijk maakt dat die pedagoog en de onderwijzer, de wet en Christus, enerzijds samenwerken met het oog op het heil voor die zondige mens, maar anderzijds ook verschillend zijn in hun werking. De wet doodt, maar Christus maakt levend. En laten we dan maar eens proberen in dat beeld verder te denken. Er komt dan zo'n een, zo'n kind door die, aan de hand van de pedagoog geleid tot dat klaslokaal. En de een huilt, verzet zich er tegen. Die wil helemaal niet naar school. Die wil geen onderwijs ontvangen. Die wil zijn eigen ding doen. Maar die begeleider, die pedagoog is sterker. En bij de ingang van het klaslokaal, daar staat dan die meester. Wijst dat kind zijn plek. De een vooraan, de ander achteraan. De ene wat dichter bij de meester, de ander wat meer op afstand. Maar toch, in dat klaslokaal waar de onderwijzer les gaat geven. Nou, en hoe gaat dat dan? Dan gaat de meester aan het woord. En de leerlingen zitten, luisterend, wat de meester te zeggen heeft. Nou, zo toch ook als die pedagoog een zondig mensenkind aflevert bij die hoogste leraar en profeet, Jezus Christus. Wat gaat die onderwijzer dan doen? Onderwijs geven. Onderwijs aangaande de weg der zaligheid. Onderwijs vanuit de schriften. Zo leerde hij het immers ook de Emmausgangers. Als we denken aan die bekende geschiedenis uit Lucas 24... waar het toch ook staat hoe hij de Emmausgangers leerde. Lucas 24. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Zo leerde hij in de synagoge van Nazareth, als er van hem staat geschreven in Lucas 4, het 21ste vers. En hij begon hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zo doet hij toch nog altijd steeds. Wie door die wet als tuchtmeester tot Christus werd geleid, die ontvangt van hem zaligmakend onderwijs. En hij spreekt van de gangen die hij is gegaan om verlossing te verwerven voor een in zichzelf verloren mensenkind. En hij spreekt van zijn weg van vernedering, van Bethlehem via Gethsemane en Gabbata naar Golgotha. Maar hij onderwijst ook van zijn weg van verhoging, van het geopende graf, totdat hij ten hemel is gevoerd, ook is gevaren, maar ook dat hij weer zal wederkomen. En hij toont bij dat onderwijs de wonden. En hij laat zien de slagen die hij heeft ontvangen. Christus die onderwijst Christus. En daartoe gebruikt hij de schriften. Want het zijn toch de schriften die ook van hem getuigen. En hij laat zien vanuit Gods woord, vanuit de schriften, dat al de beloften Gods in hem zijn vervuld. En hij toont vanuit die schaduwdienst van het Oude Testament dat alles in hem tot vervulling is gekomen. Alle ceremoniële wetten die heen wijzen naar de Heer Jezus Christus. En alles in het Oude Testament spreekt toch van Christus die komen zou om de kop van de Satan te vermorselen. En alles leert deze onderwijzer aangaande de weg der zaligheid. Hij spreekt van het bloed dat hij heeft gestort tot volkomen verzoening van al de zonden. En hij wijst op zijn leven dat in alle opzichten heeft voldaan aan de eis die God de Vader had gesteld. En alles in zijn onderwijs doorademt het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Het spreekt van zijn verlossingswerk, waardoor hij vergeving heeft verworven voor des doodschuldige zondaren. En het wijst op de veilige schuilplaats, waar schuldige zondaren naartoe kunnen om veiligheid te vinden achter het bloed van het lam. Wat nou het doel is van het onderwijs dat hij geeft? Het staat erbij in Galaten 3, het 24e vers. Hij geeft dat onderwijs met het doel, het slot van vers 24, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Daar is al dat onderwijs op gericht. Dat wordt geleerd dat Christus alleen het fundament en de inhoud van de zaligheid is. En het onderwijs wil ertoe brengen dat een ziel mag leren om de ogen van het geloof te slaan op het Lam God, die rechtvaardig maakt, die verlost en die redt. En dat je zalig wordt niet uit de werken der wet, maar door het geloof in Christus alleen. Ja, die wet, door de wet, door die tuchtmeester, die pedagoog, is de kennis der zon. En wordt je bepaald bij je schuld en bij je vloekwaardigheid, dat je voor God niet kan bestaan. Maar als die pedagoog je daar aflevert in dat klaslokaal waar Christus Jezus onderwijs gaat geven, is dat het rijkste onderwijs wat een ziel kan ontvangen. Als hij je gaat leren dat de zaligheid in een ander ligt. Dat je het zelf niet kunt verdienen en niet hoeft te verdienen. En dat je zelf niets hoeft mee te brengen. Of het moest zijn je hart, vol schuld en ongerechtigheid. Het hart dat je aanklaagt. Het leven dat je veroordeelt. Om dan te verstaan dat er één is die je schuld kan wegnemen. En dat hij alleen die kloof kan dichten die er ligt tussen God en je ziel. Om te ontdekken dat het ware geloof geen wetswerk is. Maar dat het geloof niets anders is dan een rust. Een rusten op het werk van een ander, op het werk van de Heer Jezus Christus. En dat het geloof een vast vertrouwen is op hem die in de nood van je zondags bestaan zich bekend maakt en openbaart als die gewillige borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En door dat onderwijs van die grote onderwijzer, je wordt een ziel als het ware toch helemaal ondergedompeld, helemaal onderwezen in de gangen die Christus is gegaan. In het heil dat er ligt in Christus, in de persoon die Christus is en in zijn werk. Want bij dat onderwijs dat Christus geeft, wordt er ten diepste maar één vak gegeven. En dat is Christus. Over hem gaat het de hele tijd. Hoe onmisbaar hij is als borg voor je ziel. En hoe noodzakelijkheid het is dat je in waarheid deel krijgt aan hem. Maar ook hoe gewillig hij is om de schuld over te nemen. En hoe algenoegzaam zijn offer is dat hij heeft gebracht. Want dan gaat het maar om één zaak. Christus alleen en Christus volkomen. Daar wijst Paulus ook op. Als we kijken naar vers 27. Een tekst die nog wel eens verkeerd wordt uitgelegd. Als Paulus daar spreekt, want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Dan staat er in de grondtekst, staat daar een woord dat meestal gebruikt wordt voor de waterdoop. Maar dat woord bedoelt niet altijd de kinderdoop. Datzelfde woord heeft ook die betekenis van ondergaan in, ondergedompeld worden in, overstelpt worden met. Want dat is nou eigenlijk hier ook zo. Op die leerschool wordt dan zo'n ziel helemaal ondergedompeld in dat onderwijs van Christus. Wordt overstelpt met dat werk van Christus. Ja, zo dat hij alleen nog maar aan Christus kan denken. En alleen nog maar op hem kan zien. En alleen nog maar van hem begeert te spreken. Want daar is dat onderwijs op bedoeld. Dat een ziel mag leren om Christus aan te grijpen in het geloof. Om bedekt te worden met die klederen van Christus borgerechtigheid. En de eigen armoede en naaktheid mag worden bedekt. Want Christus is immers het einde, het doel van de wet. Dat we dan ook zeggen dat wie in het geloof op Christus heeft leren zien. En die in het werk van Christus zijn zaligheid heeft leren vinden. Ja, en die heeft uiteindelijk in dat opzicht niets meer te stellen met de heerschappij van die wet. Want Christus voert heerschappij in hem. Want wie bij Christus in de leerbank zit, heeft met die pedagoog niets meer van doen. Want dat staat er ook. Als daar staat, maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want het geloof, waar het geloof is, ben je dus niet meer onder de wet. En wie op die leerschool van Christus terecht is gekomen, wie daar zaligmakend onderwijs heeft ontvangen, wie door het geloof verenigd is met de Heer Jezus Christus, die zit niet meer onder het juk van die tuchtmeester. Het is heel opvallend wat de kanttekenaren daarbij hebben gezegd. Paulus vergelijkt de Joden onder de wet met kinderen. En de gelovige christenen met volwassenen. Die geen tuchtmeester meer nodig hebben. Moet u niet gaan denken dat de wet er niet meer toe doet in de levensheiliging. Maar daar gaat het hier niet over. Maar het gaat hier erom dat dan de ijzeren discipline van die tuchtmeester, van die pedagoog heeft opgehouden. Want in de klas heb je alleen te doen met de meester, Jezus Christus. En sta je niet langer onder het toezicht van die pedagoog. Want in de oudheid stopte ook de taak van die pedagoog als zo'n kind van een welgesteld iemand in de klas kwam bij de meester. Nu, een kind des Heer in ons midden. U die het geloofsoog hebt mogen slaan op de Heere Jezus Christus. Dan is het toch ook zo dat er een opwassen is. Het ook gezegd wordt, waarmee we de preek begonnen, kleine kinderen die groter worden. Zo is het toch ook onder Gods kinderen, dat een opwas is in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus. En dat het nou ook hoort bij het komen tot de geestelijke volwassenheid. Dat een kind van God niet meer te doen heeft met de tuchtmeester van de wet. Om, en dan gebruiken we maar weer even dat beeld, omdat hij zelf de weg weet te vinden tot Christus. Omdat daar die tere geloofsomgang is met de Heere Jezus. en het dagelijks omgaan met Hem. En het verlangen om elke dag weer uit Hem bediend te mogen worden. En elke dag weer meer van Hem te mogen leren. Want dat was het doel van de wet, om bij Christus uit te komen. Christus als de leraar ter gerechtigheid. En dan kan de stok van de tuchtmeester worden neergelegd. Zijn werk zit erop en dan is er een leven onder heerschappij van Christus. En Hij onderwijst, Hij bemoedigt, Hij vertroost, Hij vermaant, Hij corrigeert. En in de omgang met Christus schrijft Hij door de werking van zijn geest die wet met inktrode letters in het hart van zijn volk en kinderen. Opdat ze zouden leven naar zijn woord. Want in Christus zijn ze rechtvaardig en heilig en zijn ze niet meer onder de wet. Maar weet u, en kinders, heren, is het niet vaak de praktijk van uw leven? Dat je er weer zo vaak bij vandaan gaat. Dat het vlees weer gaat opspelen. De gierigheid weer leeft in het hart. De ongerechtigheid weer voeding krijgt. En dat je weer verkeerde lust en verkeerde begeerte krijgt. En dat de haat weer boven komt. Wrevel en ongerechtigheid die er is. En Christus uit beeld raakt. Dan heb je opnieuw die pedagoog nodig. Want dan moet de wet tot Christus, dan moet toch de weg tot Christus opnieuw worden geopend. Al ligt het heil vast bij God vandaan. Naar eigen beleving is het dan toch dikwijls weer dat je opnieuw moet beginnen. En is dat ook vaak niet de ellende? Dat na ontvangen genade, dat je zo vaak weer het klaslokaal uitloopt. En denkt het zelf wel te kunnen redden. Ja, voor hen die door genade, door de werking van de Heilige Geest, door het geloof Christus hebben leren aangrijpen, heeft de wet afgedaan. Maar mijn vlees, de wereld en de duivel, die leiden er toch toe dat het geloof zo onvolkomen blijft. En heb ik steeds weer de wet nodig om me uit te drijven tot de Heere Jezus Christus. En zo blijft toch ook die wet ook in het leven van Gods volk zijn functie houden. Omdat hun geloof ook zo dikwijls onder de maat is. En dat er nog zoveel is wat hen elke keer weer aanklaagt en schuldig stelt. Dat ligt niet aan de onderwijzer. Maar dat ligt aan de leerling. Als de leerling op zijn plek is. En daar ligt aan de grond. Letterlijk en figuurlijk, maar aan de grond, aan de voeten van de Heere Jezus. Nee, dan heeft hij met die wet niets meer van doen. Want dan zegt Paulus in Galaten 3, zo dan is de wet onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar dan ook, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. En dat is nou de toets als het gaat om de werking van de wet in u of in jou of in mijn leven. Bent u al bij Christus afgeleverd? Ben je als een schuldig zondaar aan de voeten van de Heere Jezus Christus terechtgekomen? Of niet? Als dat zo mag zijn, blijf daar dan, aan zijn voeten, als een Maria, om gedurig dat onderwijs van hem te mogen ontvangen. Maar als het niet zo is, stel je dan onder de wet. Want heel die wet heeft als doel om je aan te tonen hoe onrechtvaardig je bent, dat je niet voor God kan bestaan. En dat je leven niets anders is dan één hoop vol ongerechtigheden. Maar zo wil die wet je ook heen wijzen en heen drijven naar hem, de Heere Jezus Christus, die grote wetsvolbrenger. Ja, zo dat je misschien de tranen in de ogen, verzwakt ook, door de nevels misschien, maar toch daar mag komen, in dat onderwijslokaal, om te mogen zien op Christus en om te mogen horen zijn stem die het zegt: ik heb verzoening gevonden. Geloof toch in mij en gij zult leven. Amen. Die vraag, waartoe is dan de wet? Geef toch dat het een vraag is die ook in ons hart mag leven. Maar dat we ook ondervinden hoe de wet het is. Die waardoor de kennis der zonde is. Dat de wet ons bepaalt bij wie wij zijn. Wat wij ervan hebben gemaakt. Wat er in ons leven van ons geworden is door onze zonde. O Heere, doe ons dan toch die sprake die van de wet uitgaat verstaan. Want als we de wet niet verstaan in zijn betekenis, we zouden Christus nooit nodig krijgen. En we zouden blijven onder het oordeel Gods. Heere, doe het ons leren dat die wet ons niet zalig maakt. Hoe noodzakelijk de wet ook is, maar dat het ons niet kan zalig maken. Maar dat het ons schuldig mag stellen en mag heen drijven. Als een arme zondaar, om onderwezen te mogen worden door u, o gezegende borgen middelaar, u, o Heere Jezus Christus, die het kon zeggen dat u al de werken Gods volkomen hebt gedaan en dat u hebt geleefd naar de wet, heilig en volmaakt, opdat we gaan leren dat in uw bloed er verzoening ligt voor al onze wetsovertredingen, voor al onze zonden en al onze schuld. Heere, bewaar ons ervoor dat wij dat onderscheid niet meer zouden verstaan en door elkaar zouden halen, maar dat we gaan zien waardoor de wet de kennis der zonde is, dat het leven ligt in Christus. Gaat u met ons. Het verdere van deze dag, breng ons ook vanmiddag samen in uw huis. Vergeef wat zondig was. Zegent u het goede, om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 32e psalm. En daarvan het eerste vers. Vers 1 van de 32e psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Oh ja, 3. Toch?
Thank you.